Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Sambolea Tol. De basis van haar werk is haar eigen ervaring als tweede generatie Cambodjaanse in Nederland. Een belangrijke vraag is steeds, welke wijsheden kan ik van mijn voorouders overnemen, zodat ik het leven beter kan begrijpen? De installatie Cosmic Tortoise laat een teakhouten schildpad zien, waarvan met een druk op de knop de bovenkant omhoog wordt gehesen. Zo ontvouwt zich een boek waarin Sambolea het verlies van haar vader beschrijft in samenhang met oude Cambodjaanse tradities. In de installatie Starlight zien we een goudkleurig object, gebaseerd op het puntige kroon die Cambodjaanse dansers dragen en de vorm van een crematoriumpaviljoen. Daaronder draait een prachtig houtgegraveerde kubus waarop wijsheden te lezen zijn die Sambolea via haar mentoren verzamelde. Zo trekt ze het idee van voorouderlijke wijsheid namelijk breder dan haar eigen familie en geeft ze een stem aan mensen uit verschillende diaspora. Het werk Dharma Songs V2 bestaat uit een grote waterschaal waar je bloemen in legt. Op het moment dat de bloemen het wateroppervlak raken, klinken er stemmen. Bekenden van Sambolea die hun voorouders nog één keer iets vragen of juist meegeven. Welkom Sambolea, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Jouw ouders zijn uit Cambodja gevlucht, zo ben je in Nederland gekomen.
Klopt.
Wat weet je van het leven dat ze hadden voordat ze vluchtten?
Ik wist daar eigenlijk heel weinig van. Nu weet ik specifieke persoonlijke details nog steeds niet veel van. Op mijn 19e ging ik naar Sydney toe en heb ik daar een groot-tante ontmoet. En zij wist meer te vertellen. Zij begon eigenlijk gewoon met praten. En toen begreep ik dat ik eigenlijk niks wist. Dus zij begon te praten over mijn oma, dus de moeder van mijn moeder. En dat die tijdens de Khmer Rouge in het eerste jaar verdween en nooit meer is teruggekomen. En dat soort verhalen, dus zij vertelde over haar zusje. Dus dat was de oma, mijn oma of de moeder van mijn moeder. Dus ik denk dat vanaf dat ik 19, 20 was, begon die vraag meer te spelen van oké, wat hebben zij eigenlijk meegemaakt? Hoe informeert dat hun zijn nu? Hoe informeert dat mijn upbringing, zeg maar? En hoe draag ik dat met me mee? En in die tijd, begin 20, begon ik me daar steeds meer over te interesseren. Ben ik zelf ook naar Cambodja geweest, meerdere malen. Begon ik steeds meer te lezen. En kwam ik ook meer in aanraking met andere mensen die of Cambodjaans waren of van een andere gemeenschap. Die mij meer kon vertellen over hoe zij naar het Westen zijn gekomen. Of hoe hun families twee of drie generaties naartoe zijn gekomen. En ik denk dat dat mij heel erg heeft geholpen om een soort schets te kunnen maken van het verleden. Die toen ik 15 was of 10 was niet helemaal begreep. En het is niet dat ik dat nu helemaal begrijp, maar in de laatste 15 jaar ben ik eraan gaan werken, ja. En dat informeert heel erg mijn werk.
En heb je het wel eens met je ouders erover gehad? Heb je ze gevraagd hoe het zit? Dat lijkt me de makkelijkste weg.
Ja, ik heb ze meerdere malen gevraagd, ja.
En wat krijg je dan voor antwoord?
Dan, het waren verschillende antwoorden op verschillende momenten. Toen ik ze begon met vragen was ik denk ik 23, 24. En woonde ik toen in Australië. Dus ik heb 3 jaar in Sydney gewoond. Daarna 3 jaar in Antwerpen en daarna 3 jaar in Londen. Dus 10 jaar uit Nederland. En dus ook 10 jaar, ook sinds mijn 19e niet meer thuis. En door die afstand kreeg ik de ruimte om dus na te denken over de manier waarop ik was opgegroeid en onze gemeenschap. En begon ik op Skype toen dus vragen te stellen, maar ik kreeg vage antwoorden terug. En ik heb dan mijn laatste gesprek met mijn vader was dan wel persoonlijker.
Oh ja. Ja. En wat was het voor jeugd eigenlijk? Hoe ben je opgegroeid als je dat moest omschrijven?
Ik denk dat het soortgelijk is met anderen die waarvan hun ouders zijn gevlucht of uit het globale zuiden zijn gekomen en zich hebben moeten settelen in een ander land. Dus dat gaat gepaard met veel vallen en opstaan voor hun, veel werken. En als kind ben je veel aan het vertalen, want je bent aan het vertalen niet alleen maar met taal, maar ook cultureel. En er zijn veel vragen. En op school en op andere plekken met educatie kan je die vragen niet echt stellen of zo.
Ja, waar groeide je op? Waar woonden jullie?
Ik woonde in Brabant.
Oké.
Ja.
Klein dorpje, grote stad?
Roosendaal.
Oh ja.
Ja, Er zijn gemeenschappen, Cambodjaanse gemeenschappen in Roosendaal, Breda, Os, Deventer. Er zijn een aantal families daar. Dus wij zijn een kleine gemeenschap. En ik denk dat wat typerend is voor meer tweede generatie zoals ik, niet alleen maar Cambodjaans, is dat je dan met andere mensen met een soort vluchtelingachtergrond of waarvan hun ouders zijn gevlucht, optrekt. Daar stel je niet per se direct vragen mee, maar je hebt met elkaar dingen gemeen. Dingen die, die andere, zeg maar, laten we zeggen, autochtone Nederlanders niet mee gemeen hebben.
Ja.
En ja, dat gegeven heb ik doorgetrokken in mijn twintiger jaren, dat ik intuïtief met andere mensen ben opgetrokken die ook zo'n familiegeschiedenis hebben. Ja.
Kun je een voorbeeld noemen waaruit dat blijkt? Dat andere mensen die ook, wiens ouders ook gevlucht zijn, dat die dingen snappen, misschien zonder uit te spreken zelfs?
Ja, ik... Ja... Het is een beetje grapjes onderling of herkenbare situaties, zoals ja, als een brief is, dan ben jij degene die het leest. En als je, niemand helpt je met je huiswerk, zeg maar. Ah, ja. Ik zat na te denken over deze podcast en ik dacht bij mezelf van, waarom ben ik eigenlijk zo zenuwachtig? Maar dat komt omdat ik toen met Nederlands een slecht cijfer had gehad. En me toen dacht dat ik met een klasgenootje waarmee ik heel erg veel opdracht, ik dacht van, oh, ik ben dus minder intelligent dan jij of whatever. Ah. Maar later, nu ik ouder ben, kan ik mezelf corrigeren in die gedachten en zeggen van, jullie spraken geen Nederlands thuis, zeg maar, gebrekkig, zeg maar. Cambodjaans is de taal waarmee je met je ouders spreekt.
Ja.
En dus spreekwoorden en zo krijg je allemaal niet mee. Dus die, zeg maar, dat onbegrip of dat moeilijk wordt gecontextualiseerd, neem ik voor de rest van mijn leven mee. En dat manifesteert zich op een dag als vandaag, dat ik denk van, hè, waarom ben ik minder nerveus voor een Engelstalige podcast dan voor een Nederlands podcast? Dus het zijn die kleine dingetjes waarvan je denkt van, oh, dit is een ervaring die bij mij en mensen zoals ik of mijn vrienden of wie dan ook, dat het een standaard gegeven is. Je gaat niet uit van jezelf als ik ben anders en de rest is normaal. Je gaat vanuit van dit is de standaard en de rest doet andere dingen, zeg maar. En dus, ja, daar tussendoor pivoten is dan een soort van iets wat je dan als kind al aan het doen bent. En dat is vrij complex eigenlijk. En ik zei al tegen Maurits, je collega, van dat ik laatst ook een rapport had gelezen dat bij tweede generaties psychose ook best wel hogere rate dan bij autochtonen. Toen dacht ik bij mezelf van, wauw, het is echt deze groep heeft bijzondere aandacht nodig, denk ik. En ook vragen die ze dus niet op plekken kwijt kunnen. En dat daar maak ik me voor hard, I guess. Maar het gaat intuïtief.
Ja. En die psychose zou dus ook kunnen zitten inderdaad in moeten vertalen voor je ouders. Schakelen tussen het Cambodjaans en het Nederlands in dit geval. Die twee werelden zitten in jou, zitten in je hoofd.
Ja.
Dat veroorzaakt al iets.
Dat veroorzaakt al iets. Ik denk dat hele verhaal over wat normaal is en wat abnormaal is of niet normaal. En ik denk ook... Maar ik denk dat er heel veel zit in dat er weinig context is voor wat onze ouders of opa's en oma's hebben meegemaakt. En dat wordt vaak in mijn tijd dan is vertaald vanuit het Westen of het Nederlands vertrekpunt. Wat ik helemaal begrijp. Maar dat het dat een misschien niet volledig beeld is. En dat als je dat als kind dan meemaakt en vaak herhaald ziet, dat je dat niet meer begrijpt wat nou... Echt is gebeurd, zeg maar. En dat zij, net zoals elk ander persoon, behoefte hebben aan een soort waarheidsgetrouwe situatie, zeg maar.
Mm.
Vooral als het te maken heeft met hun eigen familie. En omdat het ook te maken heeft met je eigen bloed. En wat je dan ook kan meegeven aan de toekomst, aan je eigen kinderen. Of hoe je naar jezelf kijkt. Het zijn allemaal hele complexe dingen. Vooral voor een 10-jarige, 16-jarige, 21-jarige, 25-jarige blijft complex. En die context is niet echt ondersteund.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je thuis op eieren loopt, omdat je niet mensen wil kwetsen met vragen over wat er gebeurd is. Hè? Waarschijnlijk is het ook, nou, er is een reden dat mensen gevlucht zijn. Je wilt je ouders niet pijn doen daarmee, met het ophalen daarvan. Tegelijkertijd wil je natuurlijk weten waar je zelf vandaan komt.
Ik denk dat ik, toen ik jong was, daar niet eens zoveel over dacht. Ik was gewoon veel bezig met popmuziek wilde heel graag naar concerten en gewoon echt leven. Ik denk als tiener was ik gewoon bezig met mezelf vooral. En,
wat heel normaal is natuurlijk.
Wat heel normaal is. Ja. En wat, ja, je bent gewoon bezig met elkaar. En tienerachtige desires heb je dan. Dus ik heb die vraag als tiener niet veel gesteld. Maar ik denk dat het daarom belangrijk is dat de context wordt gecreëerd als er meerdere mensen zijn. Dus bijvoorbeeld, stel ik zou een oudere zus hebben of een tante. En de tante die dan aan tafel zou beginnen over iets, zeg maar, over iets van het verleden. En dan als ongeïnteresseerde tiener kan je dan met een half oor naar luisteren. Maar dan krijg je dan meer context mee, zeg maar. En ik denk dat dat voor veel tieners geldt. Van, je krijgt dingen mee. Maar als er vrij weinig is, dan krijg je eigenlijk niks mee. Net als, weet niet, dingen zoals de Tweede Wereldoorlog, et cetera. Je krijgt dingen met vlagen mee en dat informeert soort van dat beeld. En dat was, daar was er niet zoveel van.
Ja, en zie je het ook als taak om via jouw werk dat dan te doen? Om iets van die traditie, geschiedenis terug te halen of bereikbaar te maken?
Ik denk dat ik in mijn werk mijn eigen bezigheden en interesses en gevoel vooral prioritiseer. En toevallig hou ik me heel erg bezig met het verleden en met familieverhalen, dat van mezelf en dat van anderen. Dus niet alleen maar uit de Cambodjaanse gemeenschap. Dus ik denk dat het zo, omdat het zo het gegeven van het verleden en verhalen, groot en klein, dat zo, als het er niet is, dat zo'n groot gat is, dat ja, ik met het hele idee overweldigt me eigenlijk als ik daar zou denken van, oh, ik neem de taak op om elk verhaal te vertellen van het verleden of iets te corrigeren. Dat gaat gewoon
nee,
niet.
Nee, dat kan natuurlijk niet.
Al deze interesses, ja, soms denk ik van, oké, wat is nou mijn persoonlijkheid en wat is nou interesses en wat is nou wat ik aan het doen ben om te kunnen leven met waardigheid, zeg maar. En ik weet niet wat dat is, maar
want zo diep gaat het dus inderdaad wel. Je voelt echt een gat in waar je geschiedenis, waar de basis van je afkomst ligt.
Ja, ik denk dat...
Dat ben je aan het vullen.
Ja, dat is een gek idee dat speelt bij mij en bij heel veel andere mensen. Echt ontzettend veel andere mensen. En dat kan echt mentale problemen veroorzaken, ja.
Ja, want dat moet eerst. Dat is de basis. Dat is het fundament waarop je verder bouwt natuurlijk.
Ja, en toch is het er niet.
Ja.
Dus dat is best wel heftig.
Kan ik me voorstellen.
Om mee te maken en om daar bewust van te zijn en daarom 15 jaar al bewust van te zijn, om daar geen antwoorden, zeg maar mondjesmaat antwoorden op te kunnen vinden, om met andere mensen te engageren die hetzelfde hebben meegemaakt en op dezelfde pad zijn en ook maar mondjesmaat dingen hebben ontdekt of met elkaar deelt. Het creëert wel een band met elkaar. Dus ik heb bijvoorbeeld een van de mentoren die ik in het Starlight heb verwerkt, dus een half Syrische, half Franse man die in Engeland is opgegroeid, maar ik in Sydney heb ontmoet. En hij was mijn manager en we hadden al zoiets van, oké, wij zijn nu een soort van familie eigenlijk, zeg maar. En waarom? Omdat in die tijd is het Syrische oorlog gebeurd. Moesten ze ouders naar Australië brengen en zo. En dat zijn, het gaat tot echt, het heeft met alles te maken, zeg maar. Hmm. En het is bijna onbegrijpelijk als je dit niet allemaal meemaakt, laat zo zeggen. En dat is echt niet om iemand te blamen of zo van, oh, je begrijpt het niet of jij begrijpt het niet. Het is enkel een we leven in bepaalde werelden. En die is dan niet snel vertaalbaar of is niet vertaald geweest. En dat is oké.
Okay. Ja. Dat is dus een zelfverkozen familie eigenlijk. Wat interessant is, normaal gezien bekijken we familie natuurlijk via bloedbanden.
Absoluut, ja.
Sociale structuren. Dus zelfverkozen familie, is dat net zo waardevol voor jou als de echte familie? Ik vind het een heel mooi idee namelijk.
Ik vind het ook echt een super idee. Ik heb namelijk niet zoveel familie. En heel weinig eigenlijk. Dus naast mijn groottante. Ja, dus ik denk dat ik met het werk Starlight, waarin ik dus mentoren heb gevraagd en ook echt heb uitgeroepen tot gekozen familie, maar dat was eigenlijk altijd al zo, dat ik me toen hardop ook afvroeg van, hey, ik ben geboren in deze familie en dat is oké. Je neemt gewoon de dingen aan zoals ze zijn, maar wat als ik dus een tante of een had ik als neefjes en nichtjes had, wat had ik dan allemaal meegekregen? Wat hadden ze me dan, zeg maar, verteld toen ik 16 werd of zo, of 21, of dat ik ruzie had met mijn ouders, hadden ze me dan, het was gewoon ons vieren, zeg maar. En dus ik heb niet eens de optie gehad om te kiezen tussen mijn echte familie of mijn gekozen familie. Mijn gekozen familie, zij zijn in mijn leven gekomen. En zeker toen ik heel jong was en in mijn eentje ging wonen aan de andere kant van de wereld en toen weer in een ander land, et cetera. Ik denk dat ik mensen heel erg dankbaar ben dat zij in mijn leven zijn betreden en dat ze voor me hebben gezorgd en me advies hebben gegeven en de persoon hebben gemaakt die ik nu ben. En dat is het eigenlijk.
Ja, yeah. Laten we eens naar Cosmic Tortoise gaan, want daar komt veel samen. Dus inderdaad, op een gegeven moment is je vader overleden, vrij recent nog.
Ja.
En je hebt dat verwerkt in een vrij traditioneel beeld, of in ieder geval een gesmeed uit traditie, zouden we kunnen zeggen. Dus die schildpad, hè, die uit twee delen openklapt, eigenlijk zijn schildpad omhoog geheest en dan zien we een boek, Leporello, ontstaan. Wat staat daarop en wat zien en wat horen we?
Wil je weten over het schildpad en hoe dat tot stand is gekomen? Of binnen het boek? Of waar wil je beginnen?
Het boek, laten we daar beginnen misschien. Ja.
In het boek, in het Khmer-schrift, dus Khmer-schrift, van het Kamtjaanschrift, heb ik inderdaad het verhaal opgeschreven van toen mijn vader tijdens corona in 2021 is overleden. En hij overleed in Cambodja. Wij waren in Nederland. En mijn moeder was de enige persoon die daar toen was. En dat, je kan je voorstellen dat het een hele heftige situatie was. En ze kon ook niet direct terug naar Nederland komen. En op het moment dat ik de inhoud van dat boek wilde verzinnen, had ik aanvankelijk eerst twee hele saaie teksten geschreven. Toen dacht ik bij mezelf van, ik had niet echt een soort van opzet of zo. Ik wist gewoon van, ik hou van schrijven, dus af en toe schrijf ik iets en dan heeft het, zeg maar, zwaarte. En toen heb ik een nummer opgezet, een zang. De zang hoor je ook in het werk. Het is een treurige stem in een zangtraditie in het Kampjaans genaamd Smoot. En dat wordt gezongen als iemand aan het overlijden is of tijdens de crematorium of funeral. En het is een recording van 100 jaar geleden. Dus het is opgenomen op vinyl, et cetera, et cetera. Uiteindelijk heb ik het gevonden op YouTube. En die is zo captivating, zeg maar. Mensen zijn er nog steeds zo mee bezig. En die gaan nog steeds terug naar deze persoon, deze monnik, als zij deze traditie willen leren. Dus ik heb hem opgezet voor het eerst. En toen ben ik begonnen met schrijven. En toen kwam dat verhaal naar boven van, oh ja, blijkbaar zit ik hier nog mee dat we nooit afscheid hebben kunnen nemen van mijn vader. En dat blijkbaar zit dat nog in mijn lichaam en in mijn geest. En is er een soort zwaarte. En toen begon ik dat te schrijven en ik was half aan het huilen toen ik het schreef. En samen met Kambodjaanse vertalers vertaalde het Kambodjaans. Destijds kon ik nog geen Kambodjaans lezen. Inmiddels ben ik naar school gegaan en kan ik het nu wel. En heb ik dat in het boek handgeschreven. En de Leporello vorm heeft inderdaad een soort traditionele achtergrond. Ik heb er eentje meegenomen, maar je kan het niet zien op de podcast. Dus ik ga het gewoon alleen aan Luc laten zien.
Ja.
Dit komt uit Batak. Oh, ja. Van de Batak tribes in Noord-Sumatra in Indonesië. Dus je kan zien, de mensen thuis niet, maar hier wel, dat het een vorm is van een accordeon of leporello of concertina.
Precies. Ja, je trekt het uit elkaar en het ontvouwt zich.
Ja, precies, zoals een accordeon. Deze vorm komt oorspronkelijk uit India, omdat ze daar van die palm leaf manuscripts hebben. Dus dat zijn palmbladeren die zijn gedroogd en is ingekerfd met teksten en dan daar wat inkt op. En zo hebben ze dat aan elkaar gereikt en zo krijg je dus die vorm. En dat is overgewaaid naar Zuidoost-Azië in deze Indianisatie, dus deze golven van India over naar Zuidoost-Azië vanaf de 5e tot de 15e eeuw. En in Cambodja heb je dus nu nog één vorm van zo'n boek met Smoot, dus waar ik het net over had, dat gezang, treurig gezang. Die liederen worden in dat boek geschreven. En zo'n boek had ik dan via een veiling gekocht. Dus van op een of andere manier is dat op een Nederlandse veiling terechtgekomen en heb ik dat opgekocht. Deze ook. En destijds, toen ik dus naar Indonesië ging voor het eerst in 2023. Dus na mijn afstuderen ben ik voor het eerst naar Indonesië gegaan, terwijl ik Cambodjaans ben. Dat is mijn eerste keer. En daar realiseerde ik me dat Indonesië en Java eigenlijk, Java en Cambodja vooral heel veel gemeen met elkaar hebben. Vooral met betrekking tot dus deze Indianisatie en de boeken en schriften, et cetera. Dat heeft allemaal een Indiase roots.
Ja, gewoon en Indiase dus, invloeden eigenlijk op de landen die eromheen liggen.
Ja, ja. Dus dat is meer dan 1500 jaar gebeurd. En dat interesseert mij dan, omdat ja, het verleden interesseert mij. En het klassieke verleden is iets waar wij als nazaten weinig mee te maken hebben gehad. Zeg maar, we hebben het nooit als scholing gekregen. Of niet op de kunstacademie niet. Of niet met CKV bijvoorbeeld, zeg maar. En, maar we zien het wel terug omdat het leeft. Zeg maar. Het leeft in theater, het leeft in dans, het leeft in mythologie en verhalen. Want bijvoorbeeld dus toen ik in 2023 voor het eerst naar Indonesië ging als deel van Mondriaanfonds residentie bij Chemeti, Institute of Art and Society. Toen kwam ik daar aan bij het vliegveld en ik zag een man in kostuum. En deze man leek, zeg maar, als een aapachtige. En ik dacht bij mezelf, oké. Deze aapachtige figuur in het Cambodjaans loopt hij zeg maar naar je toe en hij krabt zeg maar op zijn hoofd en onder zijn oksel. Dus als kind, dat is echt zo'n soort van heel animerend figuur die je altijd bij zal blijven, zeg maar. Hmm. En ik dacht, ik zag hem dus in Jogja. Wat doe jij hier? En toen bleek dus met mijn naïeve hoofd dat dit geen Cambodjaanse personage, Hanuman uit de Ramayana. Het is ook niet alleen maar een Javaans personage, het is uit India. En wellicht zijn er andere nazaten bij wie het verhaal veel sterker is verteld, dat de Indianisatie ooit is, daar is geweest. Maar vooral in een plek als Java of Cambodja. Vanaf de 15e eeuw zijn we van religie verwisseld. En is dat voor de meerderheid, zeg maar, blijven zo geweest. Dus Java is majority islamitisch en Cambodja is Theravadisch boeddhistisch. Het is nog steeds een tak uit die Indianisatie, maar niet die specifiek relateert met al die klassieke tempels en kunst wat er nog is bijgebleven. Want vanaf de 5e tot de 15e eeuw zijn er hele grote religieuze structuren gebouwd die nog met talloze reliefs en inscripties en figuren en iconografie die nog steeds, zeg maar, de dag van vandaag beïnvloedt op de een of andere manier, omdat het gewoon daar staat. Mm. Angkor Wat is de grootste religieuze site ter wereld en dat was gecreëerd in de naam van de godheid Vishnu. En in Borobudur, wat net buiten Yogyakarta is de grootste boeddhistische site ter wereld. Dat, hoe ga je daarmee om als één nazaat hier of inwonen daar? Wat het is je culturele heritage, zeg maar. En moeten wij ons daar nog over ontfermen, et cetera. Dat zijn zeg maar dingen waar ik me dan ook mee bezig hou.
Ja, en dat doe je dus door bijvoorbeeld zo'n schildpad te maken die iets van die traditie heeft en zo'n boek te maken.
Ja, dus.
En is het dan, wil je daarbij aansluiten of wil je juist onderzoeken van wat doet het met mij als ik in die traditie werk? Hoe werkt dat?
Ik ben vooral heel erg veel in gesprek met andere mensen. Beetje als verlengde van al de gekozen familie, blijf ik met of met hen praten of met collega's of met andere mensen, cultuurdragers of historici. Met de Cosmic Tortoise bijvoorbeeld Pardon.
Neem een slokje water, geef niks.
Met ongeveer 40 mensen in gesprek geweest. Bijvoorbeeld, ik heb de Bataknezen ontmoet in Jogja. En hun gevraagd van, hey, wat vinden jullie van mijn idee? Want ik ben hier direct door geïnspireerd. Hun hebben dus deze cover met op hun Leporello boek is er een houten cover met een hagedis. En ik wilde dat als tortus doen. En met een manuscript-expert in Jogja gesproken. Met mensen in Cambodja gesproken. En dus ik blijf constant in gesprek over hetgene waar ik dan benieuwd naar ben. En dan probeer ik te zien of andere mensen daar ook vragen bij hebben. Of dat ze dat cool vinden überhaupt. Of misschien wel heel erg niet mee geïnteresseerd in zijn. Mm. Bijvoorbeeld het script dat ik gebruik blijkt heel erg te lijken op Oud-Javaans. En Oud-Javaans is vanaf de 14e eeuw niet meer gebruikt. Dat is dat is nu Nieuw-Javaans. En ze gebruiken ook Westerse script, vooral met de komst van de Nederlanders. Maar Oud-Javaans en Khmer is in dezelfde periode gecreëerd, zoals de 7e, 8e eeuw. En dan bleek het maar dat in die tijd Java en Cambodja heel veel contact met elkaar hadden. En dat is dan iets wat niet populair is of bekend is. Dus dan ga ik met mensen daarin in gesprek van, hey, als historicus, wat vind je daarvan? zij geven me dan hun feedback en dat verwerk ik dan in het werk. Dus het werk is nooit echt alleen maar mijn idee of zo, of mijn gevoel. Ik heb het idee dat ik intuïtief andere mensen ook bij betrek op elk aspect. En dus inderdaad, de turtle verwijst. Ik bedoel, ik had vroeger een turtle als huisdier, dus vond ik heel leuk. En ik heb het idee dat iedereen een bepaald sterk gevoel heeft bij het. Nou, niet iedereen, maar veel mensen hebben een sterk gevoel bij een schildpad. En toen zag ik de schildpad bij Angkor Wat, dus op een van de reliefs, die van 100 meter. En dan zag je dat Vishnu zich had gemanifesteerd in deze turtle, genaamd Kurma. En hij had zijn hoedje op, dus ik dacht, mijn schildpad gaat ook een hoedje hebben. En toen in Java ben ik op een berg gegaan en was ik bij Chandisuku, een tempel uit de 14e eeuw. En dan zag ik van die gigantische turtles. En dan ja, die plaatjes neem ik dan mee en ga ik met mensen in gesprek hier in Nederland, maar ook met mensen daar. Dus ja, het is altijd mengelmoes van andermans verhalen ook.
Ja, en is het dan ook nog zo als je zegt, ik ben geïnteresseerd in of zij het überhaupt een tof idee vinden, of dat ze het onzin vinden, of misschien wel er aanstoot aan nemen. Het is dus niet zo dat je zegt als kunstenaar, ik doe ermee wat ik wil. Ik haal die informatie op en dan is het aan mij. Je bent echt wel bezig met of mensen er ook op zitten te wachten, of ze het oké vinden.
Ja, ik denk dat altijd. Ik weet niet hoe bewust ik daarvan ben, maar ik denk dat dat altijd wel gebeurt. Ik zat laatst te denken van, oh, misschien maak ik werk zoals een DJ, zeg maar. Die, ja, als je DJ bent en je speelt een liedje, je ziet een soort van mensen bewegen of reageren op een nummer, denk je van, oh ja, oké, jullie hebben allemaal dit meegemaakt in 2014. Oké, cool. En dan kan je een nieuw nummer draaien in die trant of daar een sample van of whatever, zeg maar. Je bent ook bezig met het publiek, zeker. En het is niet dat je, zeg maar, elk liedje zelf hebt ingezongen of zo. Dus op diezelfde manier ga ik, denk ik, op met mijn referenties. Ik blijf refereren naar kunstgeschiedenissen wereldwijd en ook van verschillende tijden. Het kan iets zijn van letterlijk 20 jaar geleden of 1000 jaar geleden. En het, ja, ik blijf met mensen in gesprek om te zien of inderdaad de resonantie is. Maar ik zou zeggen dat mijn eigen gevoel en interesses de leidraad is. Yeah. Dus ik ben niet snel, zeg maar, ik wijk niet snel af van mijn idee, zelfs als mensen zoiets hebben van, nou, dit is kind of lame.
Hmm. En in het geval van deze turtle, inderdaad, wat heeft het jou uiteindelijk terugkijkend op dat hele project geleerd over je voorgeschiedenis en ook over hoe je met je vader een relatie had en hoe je omgegaan bent met die rouw? Hoe kijk je daarop terug?
Ik denk dat al mijn werken een soort fase van de rouw hebben gemarkeerd of me daarin hebben geholpen. Als ik erop terugkijk, Cosmic Turtles was echt het begin van het ontluiken van deze Indianisatie. En dat mij nog steeds op de dag van vandaag fascineert. Ik probeer ervan af te stappen, maar kortom, van het weekend weer een nieuw boek gekocht en ik was er weer 3 uur uit aan het lezen. Ik dacht echt van, oké, wauw, my Roman Empire, zeg maar, is degene waar ik dus tot aangetrokken ben, is de klassieke oudheid in Zuidoost-Azië. Dus dat is echt iets wat mij heeft gegeven in die tijd, Cosmic Turtles. En zelf, met betrekking tot de rouw van mijn vader, ik wist het niet en het was onbewust, maar schildpad is de houder van dat verhaal geworden. Blijkbaar moest het dus uit mij en moest het ergens op een veilige plek worden gezet. Bij de lecture performances, als ik met het werk ben, soms lezen we het werk, lezen we de tekst samen, de vertaling in het Engels of Indonesisch of Nederlands. Dat is een hele, heel intieme tekst. En vaak heb ik...
Waar gaat het over inderdaad? Kun je het kort schetsen?
Ik nodig uit de mensen uit om het te lezen op mijn website. Het is echt... het is een intieme tekst, laat het zo zeggen. Waar mensen dan... Sommige mensen die zijn in tranen. Want het is een waar gebeurd verhaal. Wat ik dus blijkbaar moeilijk vind om gewoon publiekelijk over te praten. Hmm. Omdat het zo intiem is en heftig was. Maar blijkbaar wil ik er ook wel over praten tegelijkertijd. En ik denk dat wat ik me heb beseft, ook in de tijd dat ik het schreef en maakte, is dat ceremoniële, ceremonies en evenementen rondom specifieke levensfases, die zijn er voor een reden. En als ze dus in een coronaperiode, dat we met z'n allen niet naar buiten konden, als dat soort dingen dus niet kunnen worden afgesloten, dat echt psychische consequenties heeft.
Yeah.
En ik denk dat in het bredere zin, mijn werken, Cosmic Turtles en Dharma Songs, dat ik misschien op een of andere manier reageer ook op atrocities around the world, waarin mensen dus niet, waar mensen geen vaarwel konden zeggen tegen hun geliefdes. Of vanuit een religieus perspectief dat zij niet een proper burial of een andere vorm van funeral hebben kunnen hebben.
Yeah.
En wat dat dan betekent, zeg maar, om voor spirits om gewoon weg te gaan.
Ja, dus het gaat vanuit ook heel erg over het belang van rituelen en de absolute noodzaak van rituelen.
Ja, voor beide, degene die overlijdt en voor de mensen die hier nog overblijven. En had ik dit niet meegemaakt, misschien had ik de urgentie daarvan niet gevoeld. En dat heb ik dus wel moeten voelen. En toen ben ik dus gaan grijpen naar de gebruiken binnen in mijn gemeenschap.
Ja.
En daar meer over gaan leren, ja.
En je noemde net Starlight al een paar keer, mm-hmm. deze installatie. Die gaat ook binnenkort te zien zijn, hè, op Prospects, Art Rotterdam. We zien een soort goudgekleurde kroon die draait rond. Daaronder een heel mooi hout gegraveerd kubus eigenlijk. En daar zitten al die levenslessen die je via je mentoren hebt verzameld. Hè? Die extended family, ook weer zelfgekozen familie. Kun je er eentje noemen? Wat zit daarin bijvoorbeeld als levensles?
Ja, ik zal hem even uit mijn telefoon halen, want ik kan het niet uit mijn hoofd. Momentje.
Mm-hmm.
Dus ik had het al eerder over mijn mentor, die half Syrisch is en half Frans. En aan hem heb ik gevraagd of hij dus met mij een advies kon delen wat betekenisvol was voor hem. En hij heeft een citaat uit de Koran genomen. En het staat in het Arabisch: be careful not to hate something that is good for you and to love something that is bad for you. En een ander voorbeeld is een Javaanse proverb. Dus een Javaanse gezegde genaamd Urup Iku Urup. Leven is licht, dus ga vol met passie je leven leven en zorg dat je dat ook deelt met andere mensen, et cetera. Ook de laatste woorden van mijn vader was, maak je geen zorgen en vertrouw je instinct.
Hmm.
Dus, ik krijg wel eens de vraag van waarom heb je inscripties erin gedaan? Maar in mijn obsessies met tempelcultuur of de klassieke cultuur in Zuidoost-Azië kom je vaak dus inscripties tegen. Ofwel inscripties die mobiel zijn op een ijzeren plaat of koperen plaat of in de stenen. En vaak refereren die naar een chronicle, dus een verhaal met betrekking tot de koningen of zo. Maar echt heel vaak gaat het over belasting. En over landvoorrechten. Dat ze zeggen, ze hebben dan 5 dorpen gedoneerd. En daardoor kan deze tempel zich. Daardoor hoeft deze tempel dus. Is altijd voor de komende generaties kunnen ze dat land gebruiken, bijvoorbeeld, zeg maar.
Oh ja.
Dus je vraagt je af van vooral in steen. Over 1000 jaar, als er geen vulkaanuitbarsting of aardbeving of de mensen of ander soort natuurkracht, zeg maar, het heeft afgebroken, dan wat is hetgene wat je dan, wat is dan belangrijk voor mensen in de toekomst om te weten?
Hmm.
En ik had dus de kans om dat in teak te verwerken. Teak heeft niet zo'n lange houdbaarheid, misschien max 200 jaar of zo. En leporello's ook, als het goed wordt behouden. Maar toen dacht ik wel van, wat is dan iets wat ik dan belangrijk zou vinden? Ja, wat vind ik belangrijk? Ik vond het belangrijk om te leren van andere mensen. Vooral de mensen die voor mij hebben gezorgd. Dus ik heb hun gevraagd.
Ja.
Ja, dus zo blijf ik mensen de hele tijd vragen.
Interessant dat je dus die belasting noemt. Wat voor ons ook een beetje grappig klinkt. Omdat het misschien banaal is. Of omdat je denkt, nou, dat is niet wat je je voorstelt bij iets wat spiritueels. Of wat per se voor de geschiedenis bewaard moet blijven. Mm-hmm. Tegelijkertijd laat dat ook heel mooi zien natuurlijk. Dat wat overgeleverd wordt door eerdere generaties. Ook niet altijd alleen maar een soort van zaligmakend of heel wijs is of zo. Maar dat waren ook gewoon mensen natuurlijk. Met hun eigen praktische omstandigheden. Absoluut. En misschien zelfs verouderde tijdsbeelden.
Ja.
Hoe ga je daarmee om met het idee? Want je hebt als misschien al snel een romantisch idee van iedereen die voor ons leefde, die wisten het allemaal heel goed. En wij weten nog niks. Hoe kijk je daarnaar, dat romantische aspect?
Ik spreek veel met historici. Echt bijna dagelijks. Vooral, er is één projectgroep waarmee ik vanaf de Cosmic Tortoise mee heb samengewerkt. Purana Project. En dat was gebaseerd in Leiden Universiteit. Met samenwerking met Florida State University. En met hem was ik veel in gesprek over het gegeven, het verleden. En zij focuste zich specifiek op die Aryanisatie buiten India. Op een gegeven moment kwam ik een inscriptie tegen uit de 10e eeuw, uit Java. Dat is dan weer een soort van grappig. Want ik was op zoek, onbewust op zoek naar Cambodjanen op Java of Javanen in Cambodja. Gewoon om dat gesprek te beginnen met andere mensen. Om te zeggen van, hey, kijk, wij zijn toch een soort van met elkaar bezig al 1000 jaar geleden. En toen kwam ik een inscriptie tegen en dan stond er van, deze persoon moet belasting betalen, want het is een buitenlander, want hij is Khmer. En op de achterkant stond er, oh, trouwens, hij is 1, niet opkomen daag. En 2, we zijn erachter gekomen dat het geen buitenlander is, dus het hoeft niet dan. En ik sprak een historicus, hij is Balinees-Australisch, en hij zei, nou, en die focust zich op Java specifiek. En hij zei, nou, dat is echt een van de bijzondere inscripties van alle inscripties, omdat hierin wordt een verhaal verteld, omdat er een andere kant was. Dus doordat ik vaak met hen in gesprek ben, is die romantisering eigenlijk bijna helemaal weg. Bijna het religieuze aspect is soms ook bijna helemaal weg. En dat komt heel veel meer van mijn eigen ervaring en mezelf. Ik denk dat ik veel meer eerder ben begonnen met een persoonlijke desire of wil om te begrijpen. Toen mijn vader overleed en ik bezig was met voorouderlijke gebruiken. En ja, op een gegeven moment kom je dan in een soort 1500 jaar lange reeks aan geschiedeniswisselingen en koninkrijken en zo. En dat en kom je ook achter van, oh, dit gebruik. Ik dacht dat het echt quintessential Cambodjaans was. Maar eigenlijk is dat door een koning gepopulariseerd vanwege deze redenen. Hmm. En dan denk je van, oh, oké, cool. En een van de dingen, denk ik, die waar ik onbewust blijkbaar doe, is het misschien denationaliseren van dingen. Dus bijvoorbeeld, oh, ik dacht dat Hanuman echt Cambodjaans was. Oh, ik dacht Angkor Wat echt zo mega Cambodjaans ding was en is. Het is het ook. Maar de verhalen komen uit India. Wat vinden we daarvan, zeg maar? Mm. Javanen hetzelfde. En het maakt de wereld, ik heb het idee dat ik dan de wereld erken voor wat het is. In plaats van dat ingebokste idee wat we voorgeschoteld krijgen via media of TikToks of whatever. We maken het, het is complex. Alles wat we aanraken, ik bedoel, deze tafel, een stoel en zo. Iemand heeft het gemaakt en gecreëerd. En we zijn de hele tijd met het verleden bezig, nu in het heden zijn.
Ja, en het is allemaal verbonden. Mm-hmm. En tegelijkertijd lijkt me dat voor persoonlijk vlak voor jou wel lastig, want dan dat is ook een soort drijfzand dus. Dus je gaat op zoek naar een soort geschiedenis en je hoopt dat daar solide grond te vinden is. En dan blijkt het weer een Indiaanse invloed te zijn. En wie weet waar dat weer vandaan komt.
Ja, ik denk dat ik het tot nu wel een beetje op aan het surfen ben. Ik vind het nu leuk.
Yeah.
Ik denk misschien is het gegeven dat niet echt iets solide is, al dat ik dat vroeger al begreep. En al de hoop al is weggewaaid, zeg maar. En dat ik het misschien dat het erkennen dat dingen gelaagd zijn, dat ik daar plezier uit haal. Of het interessant vindt om aan het licht te brengen. Om dan ook weer te horen wat andere mensen daarover te zeggen hebben. Mm. Om het nog meer gelaagd te maken, zeg maar.
Ja, dus het idee dat verandering de enige constante is eigenlijk. Absoluut. In onze geschiedenis en Absoluut. In de wereld misschien ja. überhaupt wel.
Ja. En verder denk ik dat ik me ook veel heb bezig gehouden met waar hielden mijn voorouders zich mee bezig? Wat waren hun waardes? Waar waren zij, zeg maar, mentaal mee bezig? Ik denk dat ik deel ben van een generatie, en dat wist ik eigenlijk ook niet, maar daar ben ik me nu bewuster van, die zich kan focussen op deze klassieke oudheid, omdat onze ouders en opa's en oma's daar niet de kans voor hadden. Dus wij zijn een nieuwe generatie die de tempels, et cetera, probeert te interpreteren vanuit ons perspectief en niet alleen maar vanuit een postkoloniaal westers perspectief of et cetera. Dus dat vind ik ook wel een leuk gegeven.
Ja. En hoe zit het met de bestudering van de meer recente geschiedenis? Want dat ligt natuurlijk ook voor de hand, dat je daar misschien begint.
Ja, daar was ik ook begonnen.
Ja. En wat is er met in die oorlog gebeurd? Waarom moest die generatie vluchten?
Ik ben daar meer bezig geweest met het werk Dharma Songs. Dus Dharma Songs heb ik eerst gemaakt in 2023. Toen ben ik teruggegaan naar Jogja in Indonesië. En heb ik Cosmic Turtles gemaakt en daarna Starlight. En ik denk dat die volgorde heel erg mijn denken reflecteert. Als iemand ook naar de studio komt en vraagt over Starlight, of vraagt over hoe was je jaar 2025, dan zeg ik, ja, dit is letterlijk waar ik heel het jaar over heb nagedacht. Dus Dharma Songs is hetzelfde. En in dit werk, dus je hebt zo'n schaal met water. En er zijn dan 6 bloemen eromheen. En dan word je geïnstrueerd als bezoeker om een bloem in het water te dopen. En dan hoor je ineens een stem. En ik heb 6 verschillende stemmen aan die bloemen geconnect. En dus mensen de vraag gesteld van, als er nog iets is wat je wilt delen met je voorouders, wat zou dat dan zijn? En die komen dan allemaal uit mijn kring. Maar het zijn geen Cambodjaanse stemmen. Dus het is bijvoorbeeld een Afro-Amerikaanse stem of mijn schoonvader is Molux Nederlands, et cetera. En zij hebben dus vragen aan hun voorouders. En dat werk heb ik gemaakt omdat toen was het echt net dat mijn vader was overleden. En ik op zoek was naar iets wat me kon helpen. En voorouderverering, rituelen, is iets wat deel is van de Cambodjaanse cultuur. Ook in de diaspora. En we hebben 2 gebruiken die mij toen heel erg zijn bijgebleven. Eentje heet Pjongban. Dat is een voorouderverering festival dat plaatsvindt in september en oktober. En dan bereid je eten voor en dat breng je dan naar de tempel of naar de monnik. En die zorgt ervoor dat het eten je voorouder bereikt. En een ander gebruik is sein. Volgens mij heeft dit Zuid-Chinese invloeden. En dan bereid je ook weer eten voor, maar die bereid je dan thuis voor bij een altaar. En dan begin je een gesprek met een voorouder. En dat was voor mij blijkbaar iets waar ik behoefte aan had, nadat mijn vader ineens verdween of naar weg was. En ik geen vaarwel kon zeggen. Maar merkte ik ook in mijn interesse erin dat voorouderverering niet per se een gebruik was die overal en iedereen doet of deed. En bijvoorbeeld in de regio van Zuidoost-Azië zijn er mensen die dat duizenden jaren hebben gedaan, maar met de komst van christendom of de islam, dat zeg maar is verboden. En dus met dat gegeven van oké, dat hangt allemaal met elkaar samen. Iets persoonlijks, iets wat kan, zeg maar, potentieel iets kan betekenen voor jezelf. Spiritualiteit, religie, een hele kingdom, een mensen, kolonisatie, al die dingen. Zeg maar, het heeft allemaal draagkracht, zeg maar. En dus toen heb ik die vraag uitgezet aan aan die kring waarvan iedereen vanuit een andere plek komt. Dus ik zou zeggen dat pas sinds 2024 dat ik me bezig ben gehouden met die klassieke oudheid. Maar tot dan was ik vooral bezig met de laatste 100 jaar.
Ja. Ja. Laten we eens horen, we hebben namelijk een fragmentje van Dharma Songs.
Ja.
Welke stemmen we dan horen als ze zo'n bloem in het water leggen?
I would like to ask my Moluccan grandparents who died many years ago a question. The reason is that I have never met them. I only know my grandfather from a few photos, and my grandmother I have never seen. There were no photos. My father hardly spoke about them and his own past. So my question to my grandfather is, will you please tell me your life story and that from my father when he still lived in Indonesia? I would like to ask my grandmother if she could show herself to me so I can see what she looks like and how she sounds.
Ja, dat is mijn schoonvader. Dus ik denk als je zo'n open vraag stelt aan iemand anders die dus een soortgelijke geschiedenis en familiegeschiedenis heeft waar heel veel vragen zijn, dan krijg je hele mooie, diepe antwoorden. Blijkbaar zitten mensen hiermee van, hey, ik weet zo weinig en ik wil zoveel vragen of ik wil één specifiek ding vragen. En dat raakt mij altijd heel erg.
Ja, het is heel mooi dat dit een heel andere laag in een gesprek is dan je normaal zou voeren. Het gaat natuurlijk normaal over, nou ja, de dagelijkse wereld waar we mee bezig zijn. Geld, huis, de basis. Waar, stel ik me zo voor, jouw ouders ook mee bezig waren toen ze jou opvoeden.
Absoluut,
hè?
Ja.
Er moest hard gevochten worden om dat überhaupt op orde te krijgen. Heel logisch eigenlijk.
Ja.
Maar daar ligt toch een hele wereld onder.
Ja.
En is het zo dat jouw werken daar ook zich op richten om dat naar boven te krijgen? Om dat waardevolle gesprek ook te voeren?
Ja, wow, goede vraag. Ik denk dat ik daar altijd misschien wel een sentiment voor had. Maar toen met rouw. Dan staat alles ineens op zijn kop. En is het, zelfs als je het niet wilt, ben je bezig met wat betekent het nou om hier te leven? En leven is niet gegarandeerd. En hoe kan ik leven op een manier dat ik denk van, hey, ik besta, zeg maar. En ik weet dat we dagelijks wel met die vragen bezig zijn, maar dan wordt het echt imminent, zeg maar, best wel urgent. En voor sommige mensen hebben ze ook de vraag, waar gaan we heen? Waar zijn ze? Zijn ze nog hier? Kunnen we met ze in gesprek? Kan ik nog mijn vragen bij hen kwijt? Wat betekent het dat ze nu weg zijn? Ja, dat zijn vragen die ik niet wist dat ik daarmee soort zo erg geconfronteerd zou worden op mijn, wat is het, 32e.
Ja.
Ja. Ja.
En daar de rol van kunst en rituelen in, om daar een materie aan te geven, om daar een vorm voor te bedenken.
Ja, ik ben echt blessed geweest dat ik daar mijn ei in kwijt kan. Ik denk ook dat ik toen ik meer me ging interesseren in Zuidoost-Aziatische kunsten, dat daar dat de kunsten, sculpturen, et cetera, vaak in die setting zijn gecreëerd waarin het hiernamaals niet een afterthought is, maar eigenlijk een van de dingen dat heel centraal is. Dus in een religieuze setting is dat vaak zo van, hey, we denken aan wat we doen hier doen op aarde in relatie tot de godheden of het heelal. Dat blijven ze beamen, zeg maar.
Hmm.
En dus met de vragen bijvoorbeeld wat te doen met een sculptuur dat bijvoorbeeld in het Rijksmuseum staat of in de Met in New York en zo. Dat is dan vanuit zijn context gehaald. En als je het in zo'n context ziet, bijvoorbeeld in Cambodja bij Angkor Wat, heb je een supergrote Vishnu figuur met allerlei armen en zo. En die, ja, die wordt elke dag, of niet elke dag, maar vaak wordt die vereerd met bloemen, et cetera. En ik en dansen en theater, het heeft allerlei. Het heeft de traditionele kunst en de klassieke kunst hebben vaker dan niet een functie in het leven voor mensen in de maatschappij. Het is minder soort van geïsoleerd en gezien als een individuele expressie die we dan moeten, zeg maar, idolizen in een museum. We gaan niet, zeg maar, naar die persoon voor die museum.
Ja.
Voor om hen te admireren, zeg maar. Dat die idolisatie is minder.
Het is daar. Een praktische, dagelijkse betekenis eigenlijk.
Ja, die je samen doet. En die in relatie staat tot een bredere idee van de wereld, een cosmologie.
Ja.
En daar wist ik helemaal niks van. Ik ben hier opgegroeid en dat is prima. En door gebruiken zoals bomchompen en dat eten maken en zo, en dat je dan tegenover een monnik zit en je verstaat er niks van, dat je komt, de context is al gecreëerd, de vertaling was er niet, maar die exposure heeft wel wat met me gedaan. Zeker, en dan teruggaan naar Cambodja of naar Indonesië of naar andere landen van mijn vrienden. Dan ik verbreed mijn veld dan en begrijp van, hey, er zijn verschillende manieren van zijn. En dat wist ik al dat ik toen ik jong was. En het is fijn voor mij om in die verschillende manieren van zijn af en toe te zijn. Een andere taal te spreken en gebruiken, mijn eigen te maken. Dat vind ik altijd heel leuk.
Ja, en dat kunnen we op Art Rotterdam ook gaan doen met jouw installatie, mm-hmm. Starlight. Om iets van die rituelen mee te krijgen. Want inderdaad, het gaat dus niet specifiek over een land of over een cultuur zelfs. Maar je spreekt andere mensen uit andere diaspora. En die brengen hun eigen invloeden mee. En die zitten ook in dat werk.
Ja, bijvoorbeeld Starlight heeft een vorm van... Ja, dus een kubus beneden en dan een puntachtige kroon erbovenop. En inderdaad, ik had gerefereerd naar een crematoriumpaviljoen, omdat dat een soort beeld was die me niet... Ja, toen soms al als deed ik mijn ogen dicht en dan zag ik het voor me. En toen dacht ik bij mezelf van, ik moet hier iets mee. Ik moet mezelf emanciperen van dit beeld, wat ik dus via Facebook video heb moeten zien. En dat is eigenlijk best wel heftig. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf van, dat die piek is zo soort van zo iconisch. Ik zie het op andere plekken ook in Zuidoost-Azië. Dus wat zou dat dan betekenen? Heeft het betekenis überhaupt? En uiteindelijk na heel ver zoeken refereert het naar een mythische berg genaamd Mount Meru. En uiteindelijk dus een piek waar ik hem dan ook weer zag bij de danser in Cambodja. Die hebben dan ook zo'n piek. En gisteren las ik een Javaans boek en... De schrijver was aan het schrijven over het feit dat dus deze Indiaanse architectuur Zuidoost-Azië zo had overgenomen. En dat niemand eigenlijk weet waarom. Vooral die grote tempels en zo. En dat ze allemaal die berg proberen na te bootsen op aarde. En hij schreef dan van als reden daarvoor is om deze cosmologie naar aarde te brengen. Om aarde met de heelal dichter te brengen, om dan een soort van vrede en harmonie te kunnen brengen aan de mensheid. Dacht ik van, wauw, cool. Dus ik heb Mount Meru nagemaakt, zonder dat ik het wist waarom. Maar en ik denk dat dat veel zegt over misschien mijn manier van aanpak, van hoe ik probeer te leren van andere mensen of van het verleden. Van ik doe ze na of ik... Ja, proberen echt binnen te komen in die wereld om te zien van wat kan ik hier eigenlijk van leren.
Ja, en wij met jou.
Ja.
Dankjewel, fijn dat je er was.
Graag gedaan, dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag, tot dan.